Goedenavond gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee van Blijdeveen uit Hardingsveld, Giessendam zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor het jeugdwerk. De tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters. En de derde voor het bijstand in het pastoraat. Deze collecte en ook de zendingsbussen bij de uitgang, die de komende maanden bestemd zijn voor de vakantiebuienweek, bevelen we van harte bij u aan. Uw voorbeden wordt gevraagd voor Dirk van Inge in Wolfezen, voor Willy de Greef in Rauwehof in Tiel, voor Lisa van den Berg dokter uit Liende in het UMC in Utrecht en voor de heer Dries van der Belt aan Smeerstraat 5 en de heer van Dodewaard aan Anders Jacobstraat 23 in ziekenhuis Rivierenland in Tiel. En voor mevrouw Schaap van der Bijl uit Kesteren in Schiependaal in Tiel. Floris van Houdingen uit IJsseldoorn kwam weer thuis. Op woensdag 2 mei overleed op de leeftijd van 95 jaar Hendrik Vink. Hij verbleef de laatste tijd in zorgcentrum Lingewaard te Tiel. Gelegenheid tot condoleren is morgenavond van 7:30 tot 8:15 in het rouwcentrum aan de Hoef. De rouwdienst wordt gehouden op dinsdag 8 mei om 14:30 in het rouwcentrum, waarna om ongeveer 14:30 de begrafenis zal plaatsvinden op de hervormde begraafplaats aan de Liniestraat. We bevelen de rouwdragende familie van harte in uw voorbeden aan. Danken mogen we met Kees en Corine van Dijk, Schoolstraat 2, voor de geboorte op 2 mei van hun zoon Cornelis Hendrik Jacob. Zijn roepnaam is Sibbe. We herinneren u nog aan de volgende activiteiten in deze week. Dinsdag is er een middag voor ouderen en alleenstaanden die dit keer om 16:00 begint. Donderdag is er een koffiemorgen en zaterdagavond zijn u en jij weer van harte welkom op de wekelijkse gebedssamenkomst. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 65 vers 1. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. En ook vers 2. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. De versen 1 en 2 van Psalm 65. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente van Christus, op deze vierde zondag na Pasen wil ik de dienst met u beginnen met een tekst uit Efeze 1, vers 19 en 20. Weet hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons. Ons die geloven, naar de werking van de sterkte van zijn macht, die hij gewerkt heeft in Christus, door hem uit de doden op te wekken en hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemel. Laten we daarom de lofzang voor onze God aanheffen uit Psalm 36, vers 2. We zingen samen Psalm 36, vers 2. Als onze instemming met de geloofsbelijdenis zingen we ook vers 3 van dezezelfde psalm 36. Daar wordt gezongen over zij die u kennen. Later in de dienst meer daarover. Psalm 36, derde vers. Na de geloofsbelijdenis. Laten we samen ons geloof belijden in verbondenheid met Gods wereldwijde kerk en met de kerk der eeuwen. Met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God. Geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God. Licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet geschapen. Eén van wezen met de Vader. En door wie alle dingen gemaakt zijn. Terwille van ons mensen en ons behoud is hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is een mens geworden. Hij is ook voor ons, voor u, jou en mij, gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden en is begraven. Op de derde dag is hij opgestaan, overeenkomstig de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. Aan zijn rijk zal geen einde komen. En wij geloven in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon wordt aanbeden en verheerlijkt, die gesproken heeft door de profeten. En wij geloven één heilige, algemene en apostolische kerk. We belijden één doop tot vergeving van zonden. We verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen. Laten we samen bidden om het licht en de leiding van Gods Heilige Geest. Heere onze God, u willen wij aanbidden. In uw grootheid en uw macht. In uw peilloze liefde en grote wijsheid. U willen wij bezingen. Uw goedheid is hemelhoog, aardediep. Uw genade omvat ons leven en draagt ons tot op de dag van vandaag. Heere, u komen we danken en loven dat u zo groot bent, zo geduldig. Dat u zo nederig wilt zijn, dat u bent neergedaald om ons persoonlijk en ons behoud, onze zaligheid. We danken u, Heer, dat we u mogen bezingen en kennen als de bron van leven. Zonder u kunnen we geen minuut verder leven. Zonder u is ook ons geestelijk leven onmogelijk. Zonder u is ons leven niet meer dan een gestadige dood. Een dood in zonden en misdaden. Maar we bidden u, Heere, dat u zich aan ons bekend maakt als de levensbron. En dat we zo u mogen kennen, meer en meer. We bidden u, Heere God, dat ook deze dienst daaraan mag bijdragen. Dat we bij u thuis komen. Dat we hier in de kerk iets ervaren en geloven. Dat we hier bij u kind aan huis mogen zijn. Wat is dat groot, Heere? Wat is dat een groot wonder dat u uw huis en uw hart voor ons openzet. Terwijl wij u keer op keer vergeten, negeren, de deur dichtgooien. Bedank u, Heere, dat u ons de gelegenheid geeft hier vanavond samen te komen. En we bidden dan dat we uw woord mogen ontvangen. We danken u dat we met uw woord deze dienst mochten beginnen. Uw woord zoals dat tot ons komt in de psalmen. Uw woord, genade en vrede voor u allen, van de drie enige God. We danken u, Heere, dat u ons zo wilt begroeten. En we bidden u dat we ook de schriftlezing eerbiedig zullen beluisteren als woord van u. En de verkondiging en de zegen. En we bidden u, Heere God, Heilige Geest, wilt u zo in ons midden werken, dat wij ook antwoord gaan geven aan u. Met onze gebeden, met onze belijdenis, met ons zingen, met onze gaven, met heel ons leven deze komende week. We hebben u zo nodig, Heere. Zonder u kunnen we geen stap doen op de weg ten leven. Maar we bidden u, geef ons uw Heilige Geest. Dan zal er kracht zijn. Geef ons en vervul ons met uw Heilige Geest. Dan zal er geloof zijn en wederliefde en dankbaarheid. Heere onze God, wilt u ons toch niet laten zoals we zijn? We zijn vaak zo lauw, zo koud. Wilt u ons in vuur en vlam zetten voor de Heer Jezus Christus en voor zijn koninkrijk en voor uw toekomst? Heere onze God, wilt u ons zegenen in deze dienst. Dat we met ons hoofd erbij mogen zijn en dat ons hart erin meekomt. Dat we onze weg mogen vervolgen, onze levensweg, in uw kracht. Gelovend in uw beloften. U weet, Heere God, hoe ingewikkeld, hoe zwaar soms de levensweg kan zijn. U zelf heeft ons leven gedeeld. Wilt u dan, als we dat nodig hebben, ons bemoedigen? Wilt u dichtbij komen als we ons heel alleen voelen en eenzaam? Wilt u ons nabij zijn als wij kracht tekortkomen? Wilt u bij ons komen en ons voorgaan als wij niet weten welke keuze goed is voor ons? Wilt u ons zo genadig, onverdiend zegenen. Zo dat we tot een zegen zullen zijn voor onze omgeving, voor ons eigen gezin, voor onze collega's, voor dit dorp, voor de wereld, voor alle families van de aarde. Dat bidden we u uit enkel genade, in Christus' naam. Amen. Gemeente, in de weken van Pasen en na Pasen wordt er vaak gelezen uit de evangelie. Maar ik wil met u lezen uit de brieven. Je zou het Paasevangelie naar Paulus kunnen noemen. En dan gaat het meer over de gevolgen en de zegen van de opstanding van Christus. Ik wil met u lezen Filippenzen 3, vers 1 tot en met 14. De brief van Paulus aan de gemeente van Christus in Filippi, hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 14. Filippenzen 3, vers 1. Verder, mijn broeders en zusters, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis. Wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen. Als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Besneden op de achtste dag, uit geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, wat de wet betreft een Farizeeër. Wat ijver betreft een vervolger van de gemeente. Wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen en in hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar de rechtvaardigheid die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik. Vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is, in Christus Jezus. Tekst voor de verkondiging is vers 10. Dat had ik niet doorgegeven aan de koster. Maar het is vers 10 waar de preek over gaat, in het verband uiteraard. Het is een lange zin. Opdat ik hem, Christus, mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. We gaan nu eerst samen zingen als voorbereiding op de verkondiging, Psalm 41, vers 2, 6 en 7. Psalm 41, vers 2, 6 en 7. Na de preek, als ons antwoord op het woord, zingen we Psalm 16, vers 5 en 6. Psalm 16, de laatste twee versen, je zou het een paaspsalm kunnen noemen. Hoe God zijn geliefde, zijn gezalfde niet verlaat, zelfs niet in het graf en in de dood. Tekst voor de verkondiging, Filippenzen 3, vers 10. Waar Paulus zegt, opdat ik hem, Christus, mag kennen en de kracht van zijn opstanding en aan de gemeenschap van zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, hoe lang kent u deze persoon? Dat is een gebruikelijke vraag in een aanbevelingsformulier. Ik weet niet of u ook wel zoiets invult. Deze maanden vul ik dat voor een aantal jongeren in die dabaarwerk gaan doen. Hoe lang kent u deze persoon al? In welke hoedanigheid? Hoe goed kent u hem of haar? Hoe beschrijft u deze persoon? En hoe heeft u hem of haar leren kennen? Paulus heeft het ook over het leren kennen van iemand, de Heer Jezus Christus. Nou heeft hij natuurlijk niet nodig dat we over hem een aanbevelingsformulier invullen. Dat is logisch. Maar als u eens diezelfde vragen zou beantwoorden in relatie tot hem, onze Heer Jezus Christus. Hoe lang kent u hem? Hoe lang mag u de Heer Jezus kennen? Voor sommigen enkele jaren, voor sommigen misschien al decennia. Alhoewel, het maakt wel uit. Als het gaat over ervaring. Op een bepaalde werkplek in een bedrijf werd gezegd, die collega die heeft 25 jaar ervaring. Nee, zei een ander, 2 jaar ervaring en 23 jaar herhaling. Er zat weinig ontwikkeling in, weinig voortgang. Meer van hetzelfde. Dat kan natuurlijk ook. Hoe goed kent u de Heer Jezus? Hoe goed ken jij hem? Hoe beschrijft u deze persoon, de Heer Jezus Christus? Nee, niet wat je dominee zegt. Die zegt waarschijnlijk hele goede en ware dingen, maar hoe heeft u zelf de Heer Jezus leren kennen? Hoe heb jij hem leren kennen? De laatste jaren, de laatste tijd. Heb je gemerkt dat hij trouw is? Dat hij betrouwbaar is? Dat hij geduld met ons heeft? Dat hij genadig is? Dat hij alles weet? In de situaties van het leven, hoe heeft u daar de Heer Jezus leren kennen? Zelf? Persoonlijk? Paulus beschrijft in dit gedeelte zijn eigen leven, zijn bekering, zijn verleden. Maar hij richt vooral zijn blik op de toekomst. Want het verleden, ja, dat is voorbij, daar kun je weinig meer aan doen. Maar de toekomst, daar kun je plannen voor maken. Daar ben je zelf bij. En Paulus spreekt zijn hoop en zijn verlangen uit voor die toekomst. Voor zijn leven vanaf nu tot het einde. En Paulus' verlangen is dan, al wat ik wens is hem te leren kennen. En de kracht te ondervinden van zijn opstanding. Al wat ik wens is te delen in zijn lijden en hem gelijk te worden in zijn dood. In de hoop zelf de opstanding uit de doden te bereiken. Heeft u datzelfde verlangen als Paulus? Zeg je dat Paulus na? Al wat ik wens is hem te leren kennen. En als u dat wenst, als jij dat graag wilt en bidt en verlangt, nou, reken maar, de Heer Jezus wil dat nog veel liever dan wij. Het is ook zijn verlangen om ons te leren kennen. Hem bekennen. Daar gaat het allemaal om. In het geloof en in de gemeente. Paulus begint er al over te spreken, al voor vers 10 in vers 8. Daar heeft hij het over de kennis van mijn Here en Christus. Dan gaat het niet over kennis dat je een aantal dingen weet. Kennis die in je hoofd zit, op je harde schijf. Nee, dan gaat het over heel persoonlijk iemand kennen met je hart. Dan gaat het over een relatie. Want als we Paulus zo lezen, kennen van Christus, dat is eenwording met hem. Dus niet een aantal dingen weten, zoals dat in de belijdenis heel mooi uitgedrukt staat allemaal, maar het zelf ook ervaren en geloven en daarop vertrouwen. Paulus zegt kennen van Christus, dat is eenwording. Kennis van Christus, dat is vernieuwing naar zijn beeld. Kennen van Christus, dat is delen in zijn opstanding en in zijn lijden. Als u het leest in het verband van deze brief en dit gedeelte, dan kunt u ook zien in vers 8 en 9... dat Christus kennen, dat ook is zijn werk kennen. Al wat hij gedaan heeft, zijn gerechtigheid, hij voor ons. De gerechtigheid van God, zoals dat naar voren kwam in Christus leven, in Christus lijden, in Christus sterven en opstaan. Hem kennen, dat is leven vanuit zijn werk, dat hij volbracht heeft, zijn volmaakte offer. Maar het maakt wel uit hoe je hem kent. Want kennen en kennen, je zou kunnen zeggen, dat is twee. Er zijn verschillende soorten kennen en kennis. Een soort gezegde zegt, niets wordt echt gekend totdat het impact heeft op je leven. Er zijn zoveel mensen die we kennen. Dat noemen we kennissen, misschien vrienden. Maar er zijn ook een paar mensen, misschien maar 3 of 4... die kent u zo, en die kennen u zo, en jou, dat ze ook echt een invloed, een stempel drukken op je leven. Een zus, een hartsvriend of vriendin, de Heer Jezus Christus. Hem kennen, dat maakt wat uit. Dat is te zien en te merken. Dat is het kennen waarover Paulus het heeft. Heel diep, heel persoonlijk. Zoals man en vrouw elkaar kennen en bekennen. Hoe is dat nou bij ons? Weten wij een hoop over de Heer Jezus? Misschien hebben we veel Bijbelkennis. Of kennen we hem heel persoonlijk? Hoe is dat bij jou? En bij u? Kent u hem zo? Als uw verlosser, als uw vriend, zo persoonlijk. Kent u hem werkelijk van nabij? Kent u hem zoals Paulus hem mag kennen? Ik zou willen zeggen vanavond, rust niet voor u hem kent en de kracht van zijn opstanding. Rust niet voor u dit ook mee mag zeggen. Hem wil ik kennen, meer en meer. Dat is het belangrijkste en dat is het mooiste wat er te leven is en te beleven in dit leven. Zoek hem, dan zul je hem vinden. Zoek hem om hem te kennen. Dat is alles waard. Zoek hem en leef door hem te kennen. Het oude gezang zingt het zo mooi. Als ik hem maar kennen, hem de mijne weet, dan heb je alles. Dan ben je de rijkste en gelukkigste mens die er maar is te bedenken. Dan ben je gelukzalig, dan ben je gelukkig. Hoe moeilijk het leven dan soms ook toch nog kan zijn. In de consistorie hadden we het over de rijke en de arme tak. Maar de Bijbel, die kijkt daar heel anders naar. naar wie rijk zijn en wie geslaagd en gelukkig zijn. Het kennen van de Heer Jezus, dat is het grootste geluk en de grootste rijkdom in dit leven. Als we hem niet hebben en als hij ons niet heeft, hoeveel je dan ook hebt, hoeveel je dan ook bereikt. Paulus zegt, het is allemaal niks. We kunnen heel veel academische titels en graden en studie voltooien. We kunnen heel veel geld vergaren en belangrijk en beroemd worden. Succesvol in de ogen van veel mensen. En toch, als we Christus niet kennen en volgen, dan ben en blijf je arm. Paulus zegt het uit eigen ervaring. Want eerst was hij zo druk bezig om zelf iets te zijn. En hij had een heel stel dingen bereikt. 4, 5, 6, 7 dingen. Allemaal belangrijke, succesvolle, beroemde dingen in het geloof. Maar uiteindelijk heeft hij de keuze gemaakt. En heeft gekozen om Christus te kennen. En heeft hij nooit spijt van gekregen. Soms voelen wij ons goed en geslaagd en gelukkig door dingen die we bereiken of die we doen. Dingen die we hebben. Een huis, een auto. En soms is daar veel zegen in. En mag je ervoor danken. Maar zomaar kan het omslaan en voelen ons daardoor, door de dingen, goed en gerust en zeker en alles onder controle. Dat is verraderlijk. Dan wordt de zegen een vloek. Want als we met dat alles de Heer Jezus Christus niet kennen, als mijn Heere en mijn God, dan zijn we de meest beklagenswaardige mensen van allemaal. Hem kennen. Daar gaat het om in de Bijbel. Daar gaat het om in de gemeente. Het is belangrijk dat we mooie en goed georganiseerde diensten hebben. Het is belangrijk dat we een kerkgebouw hebben dat er netjes uitziet en schoon is. Het is belangrijk dat de gemeente goed georganiseerd is. En dat er communicatie is. En dat dingen op papier staan. En een site enzovoort. Maar uiteindelijk zijn dat allemaal middelen tot één doel. De Heer Jezus kennen meer en meer van nabij, persoonlijk, als onze Heere en Heiland. Hopelijk werken al die activiteiten en gebouwen en mensen en middelen daar aan mee. Het kennen van de Heer Jezus, het wandelen met hem, hem volgen, dat is hopelijk het hart van hen het gemeente zijn. En al die andere dingen, die zijn ook belangrijk, maar hopelijk zijn ze daarmee verbonden. Want als het kennen van de Heer Jezus in ons leven, in onze kerkenraad, in ons werk voor de kerk, als dat op de achtergrond raakt, dan juist gaan we ons druk maken over uiterlijke dingen. Dan juist vallen we in de val van het wetticisme. Of worden we trots op onze tradities en verstenen ze. En dat kan als het leven eruit is, als Christus uit het centrum verdwijnt en als hij het kloppende hart niet meer is van ons leven, ons geloofsleven, ons gemeenteleven. Bewaren de Heere ons daarvoor. Daarom is het zo belangrijk om wat we vanavond overdenken, om dat nog weer eens voor het voetlicht te brengen. Misschien is het niet nieuw, maar het kan zomaar langzamerhand naar de zijlijn verschijnen. Verdwijnen. Paulus zegt, hem, de Heer Jezus Christus, wil ik kennen. Dat is misschien raar en verwonderlijk. Paulus, een apostel van Christus. Moet die de Heer Jezus nog leren kennen? Hij kende hem toch al? Ja, zeker. Maar Paulus wil die Jezus nog veel meer kennen, nog veel dieper. Ten volle. Kennen en kennen is twee. We kennen de geschiedenis van Job. Dat was best een hele gelovige en vrome man. Onberispelijk zelfs. En toch zegt Job, na al die beproevingen en al dat lijden, zegt Job toch aan het einde, Heere, ik moet u bekennen. Ik kende u slechts van horen zeggen. Maar nu ziet mijn oog u. Nu mag ik u kennen van nabij. Van aangezicht tot aangezicht. En zo is het ook voor ons nodig. Dat wij de Heer Jezus ten volle leren kennen. Van nabij. Nog veel meer. Dat er groei en ontwikkeling in zit. In dat kennen van de Heer Jezus Christus. Door Gods genade maakt God zich bekend en maakt Christus zich bekend aan ons zondige mensen. We mogen hem leren kennen, omdat God zichzelf openbaart. Dat is gratis, dat is genade, dat is Gods zondaarsliefde. En tegelijk, zegt Paulus, het heeft ook een prijs. Want Paulus heeft het kennen van Christus op de eerste plaats gezet. Prioriteit nummer 1. En als dat op nummer 1 staat, dan kunnen andere dingen niet meer op nummer 1 staan. En die zakken dan in de top 10. Paulus ging zien dat hij al die andere dingen die hij voorheen zo belangrijk vond, dat dat eigenlijk schadelijk was. Vuilnis, onzin, drek. In vergelijking met het kennen van Christus. Hij had een hele hoop. Hij had een hele hoop bereid. Maar het belangrijkste, de belangrijkste, miste hij nog. En toen was heel zijn succes. En zijn studie. En zijn vroomheid. En zijn enthousiasme. En zijn inzet. Bleek eigenlijk allemaal een sta in de weg. En een hindernis om de Heer Jezus veel meer te leren kennen. Ook voor ons, om de Heer Jezus Christus te leren kennen en meer nog, daar zullen we ook voor moeten kiezen. Daar zullen we misschien ook wel offers voor moeten doen. Het komt erop aan dat Hij echt op nummer 1 staat, helemaal. En dat we ons helemaal kunnen toewijden om te jagen naar het ene doel. Christus kennen en de kracht van zijn opstanding. De eerste op de eerste plaats. Paulus was bereid daarvoor alles in te leveren. Zijn familie, zijn vriendschappen, zijn vrijheid om Christus te leren kennen en de kracht die Christus deed opstaan. Wat zouden wij moeten inleveren om Christus dieper te leren kennen? Misschien moeten we schrappen of schuiven in een overvolle agenda. Misschien is het toch een bepaalde zonde die we koesteren en waar we niet ten volle tegen strijden. Misschien moeten we minder uit zijn op de goedkeuring van anderen en meer ons richten op de goedkeuring en de eer van God. Misschien zijn er bepaalde plannen of bepaalde vorm van genot die we moeten opgeven. U weet waarschijnlijk zelf wel. Jij weet waarschijnlijk zelf wel. Wat jou tegenhoudt, wat jou verhindert om dichter bij de Heer Jezus Christus te komen. Om meer hem te leren kennen. En meer dat zijn kracht in ons leven voluit kan stromen en werken. Het kennen van hem en het dieper kennen van hem. Dat is elk offer dubbel en dwars waard. Daar krijg je geen spijt van. Welke stappen wilt u, wil jij daarvoor nemen? Wat is je meerwaard uiteindelijk? Als we Christus mogen kennen, dan zullen we ook de kracht die hem deed opstaan in ons leven hier en nu ervaren. Dan werkt de kracht van God die Christus deed opstaan uit de doden, diezelfde kracht werkt dan in u en mij. Diezelfde goddelijke kracht, sterker dan de dood zelfs. De paaskracht zal dan werkzaam zijn in ons zwakke lichaam, in ons broze leven. Ook al is er in dit leven nog veel gebrokenheid en kwetsbaarheid van ons lichaam, soms kan ons leven zomaar afgesneden worden, onverwachts. En toch zal de kracht van de opgestane Christus dan ook al in onze levens aanwezig zijn en werkzaam zijn. Dan zijn we verbonden met de levensbron. Door Christus geldt dat dan ook helemaal voor ons. Toen ik deze preek op een andere plek hield, zei een ouderling achteraf in de kerkraadskamer: het is waar wat er staat. Het is waar wat Paulus preekte. Eerst zat ik in de kerk, maar het deed me niet zoveel. Maar toen ik de Heer Jezus van nabij leerde kennen, toen Hij zich aan mij bekend maakte, toen werd het anders. En toen kreeg ik ook de kracht om te breken met die dingen waarmee ik moest breken. Voorheen leefde ik met één been in de wereld en een ander been in de kerk. Maar toen ik Christus leerde kennen, gaf Hij me tegelijk ook de kracht om een ander leven te gaan leiden. Mooi is dat. Het is waar. En het is nog steeds zo dat de Heer Jezus leeft en dat Hij ons met zijn opstandingskracht kan geven. Al wat ons ontbreekt. Wij zelf, wat kunnen wij? Maar als Hij gaat werken in ons leven, als zijn kracht openbaar komt, dan wordt het anders. Kracht om stand te houden tegen de verleidingen. Er zijn natuurlijk hele duidelijke verleidingen, elke dag weer. Om te liegen en te draaien en de zaken anders voor te stellen dan ze eigenlijk zijn, in het bedrijf of op school. Elke dag zijn er verleidingen om ook agressie te gebruiken met je mond of op andere manieren. Elke dag zijn er verleidingen om ontrouw te zijn aan je partner. En dan zijn er ook nog elke dag heel veel verleidingen op een veel minder zichtbare, op een indirecte manier. De verleiding van het materialisme. De verleiding van het egoïsme. De verleiding van de lauwheid. Maar Christus wil ons kracht geven om de verleidingen te weerstaan. Christus kan ons zijn kracht geven, de kracht van zijn opstanding, om te dienen. Christus kan ons de kracht geven om te getuigen. Christus kan ons kracht geven om in ons gezin te dienen en er te zijn voor elkaar. Christus kan ons de kracht geven in het ongelooflijk vermoeiende van dit leven, zoals de prediker het zegt. Christus kan ons de kracht geven om te wachten voor het huwelijk, als dat onze situatie is. Christus kan ons de kracht geven om te wachten tot God spreekt en tot God deuren opent. En niet zomaar wat te doen op eigen houtje, wat ons goed lijkt. De kracht van God is sterker dan de dood. De kracht van God is sterker dan onze zwakheid. De kracht van Christus is sterker dan de zonde en dan de halfheid. Die kracht is er voor ieder die gelooft in de Heer Jezus Christus. Wat is het triest, wat is het tragisch, dat in ons leven, soms ook in ons gemeenteleven, zo weinig van die kracht openbaar komt en te zien is. Komt dat soms omdat we zoveel nog in eigen kracht doen? Dat we alleen die kracht vragen en die kracht zoeken als het ons zelf niet meer lukt. Als laatste redmiddel. Terwijl Christus wil dat we elke dag, van dag tot dag, met hem leven. Uit zijn kracht. Dat paasleven. Daar komt ook lijden bij. Daar wil ik kort iets over zeggen. Paulus schreef deze dingen in de gevangenis. Hij weet ervan, aan den lijve, ervaart hij, dat delen in de paaskracht van Christus ook betekent delen in het lijden met Christus en voor Christus. Wij worden niet vervolgd, kunnen hier vrijuit samenkomen. Het is geen probleem om met een Bijbel over straat te lopen. Het is een zegen. Maar misschien is er ook voor ons wel iets van lijden om Christus wil. Namelijk, als we al die dingen die zo gemakkelijk ons hart innemen, als we dat moeten afleggen en op de tweede plaats moeten stellen. Soms is dat snijden in eigen vlees. Al die dingen die ons hart kunnen innemen en die de plaats van Christus kunnen innemen als Heere en Heiland. Zodat er uiteindelijk geen plaats meer is voor hem. Om die dingen op te offeren, los te laten. Soms is dat ook een stukje lijden. In elk geval zal een gelovige lijden om Christus wil als we lijden aan de kerk. Lijden aan de PKN. Lijden en meelijden met de gemeente ter plaatse. Ook als de gebrokenheid is. Ook als het gaat om volharding. Geduld met elkaar. Met elkaar zwakheden. Soms is dat een klein stukje lijden om Christus wil. Lijden met het lichaam van Christus. Wenen met de wenenden. Maar ook lijden, pijn in je hart vanwege de gebrokenheid van de gemeente. En toch niet weglopen. En toch niet een makkelijke andere optie kiezen. Maar trouw blijven. Elkaar dragen en verdragen. Loyaal zijn met pijn. Lijden met Christus en met het lichaam van Christus. Wat wel heel mooi is, is dat Paulus het omdraait. Heeft u dat gezien? Voor Christus kwam eerst het lijden, de dood, de opstanding. Maar voor ons, voor de christen, komt eerst de opstanding. En daarna pas het lijden en de dood. We mogen allereerst leven uit zijn kracht. We mogen allereerst leven in verbondenheid met hem. Dicht achter hem aan. En dan mogen we ook gaan delen in de heerlijkheid, zegt Paulus. Als je het zo leest, in vers 11, om op een of andere manier, om hoe dan ook, te komen tot de opstanding van de doden, dan lijkt het alsof Paulus er onzeker over is. Maar dat is niet zo. Wat Paulus niet weet, is op wat voor manier hij zal gaan delen in die heerlijkheid van Christus. Of Paulus een natuurlijke dood zal sterven, of als martelaar, of dat Christus ineens zal terugkomen. Maar dat hij zal delen in de heerlijkheid, dat is zo zeker. Ieder die deelt in de opstanding, ieder die deelt in het lijden, mag ook gaan delen in de heerlijkheid met Christus, verhoogd en verheerlijkt. Ik denk dat Paulus ook spreekt in zijn verwondering. Dat Paulus er eigenlijk klein onder is. Dat hij, een vervolger van de gemeente, toch mag gaan delen in de opstanding van Christus. Dat hebben we toch ook iets van die verwondering. Van die nederigheid, van die diepe dankbaarheid. Hoe is het toch mogelijk dat God ons wil aannemen in genade tot zijn kinderen en erfgenamen? Dat ook wij de Heer Jezus mogen kennen en volgen en verenigd en veranderd worden naar zijn beeld. Het is toch wat? Daar kun je niet over uit, als het goed is. Paulus is er duidelijk over. Hopelijk zijn wij er ook over uit. Dat we Christus willen kennen, meer en meer. Dat is de vraag. Dat wil ik u nog een laatste keer vanavond vragen. Kennen wij de Heer Jezus? Kent u hem zo? In deze radicale, totale vorm? Kennen wij hem zo in dat sterven en opstaan met hem? Is het niet zo dat wij, ikzelf in kluis, daar nog zoveel aan tekortkomen? Maar God heeft nog zoveel voor ons in petto. Laten we ons daarnaar uitstrekken, daarnaar verlangen en dat uitspreken en uitbidden. Laten we bidden dat de Heere ons die paaskracht van Christus geeft. Om met beslistheid het leven met de Heer Jezus op nummer 1 te zetten in ons leven. Laten we bidden inderdaad dat God ons verenigt meer en meer met zijn lieve Zoon. En laten we bidden dat de kracht van zijn opstanding, de kracht van de opgestane Heere, door ons heen stroomt. Zo dat de wereld gelooft en God de eer ontvangt. Zegt u het mee? Het is Pasen geweest omdat hij leeft. Ben ik niet bang voor morgen? Omdat hij leeft, mijn angst is weg. Omdat ik weet, hij heeft de toekomst. Mijn toekomst. De toekomst van deze gemeente. Van onze kerk. En het leven is het leven waard. Omdat hij leeft. Amen. Laten we samen danken en voorbeden doen. Heere onze God, we danken u dat uw Zoon is gekomen, heeft geleefd in ons midden en zo uw liefde ons heeft geopenbaard. Uw wil, uw koninkrijk. We danken u, Heere, dat u ons in de zonde en verlorenheid heeft gezocht om ons te redden en ons te verheffen tot u omhoog. We bidden dan dat het een werkelijkheid zal zijn in onze levens. Dat we niet rusten voor we dat ook mogen weten. Dat sterven met Christus, maar ook het opstaan met hem. Dat uw kracht in ons openbaar komt. Ook in ons sterfelijke lichaam. Ook in ons nog onvolmaakte bestaan. Dat u, Heer Jezus, aanwezig bent en ons voorgaat van dag tot dag. Wilt u in ons dat verlangen aanwakkeren om u te kennen meer en meer. Dat dat het eerste zal zijn en het hoogste wat we zoeken en willen. Heere God, geeft u ons duidelijkheid daarin. En maar ook om te zien in geloof en bij het licht van uw woord wat ons nog tegenhoudt. Geef toch dat we ons niet verliezen in allerlei dingen zoals Paulus dat deed. Maar geef dat we het mogen wagen met de gerechtigheid van Christus. Uw leven in ons. We bidden, Heer onze God, voor deze gemeente. En allen die hier wonen en werken. We bidden u voor deze kerkraad. Wilt u wijsheid geven en kracht om geestelijk leiding te geven. We bidden u voor de predikant en zijn vrouw. En we bidden u dat hij met uw zegen en met vreugde mag arbeiden. We danken u voor al wat u hem geeft en wat u aan deze gemeente in hem geeft. We bidden dat deze gemeente vol mag zijn van de Heilige Geest. Dat het een gemeente mag zijn met aantrekkingskracht, met een duidelijk getuigenis. Dat anderen mogen zien en merken dat wij met Christus geweest zijn. Dat dat kennelijk is in onze levens, in onze levenswandel, in onze levenshouding, in onze omgang met elkaar. Dat andere mensen het mogen zien. Zie hoe lief zij elkaar hebben. En dat we zo gekend zullen worden als leerlingen van u. Heer, we hebben nog veel af te leren en bij te leren. Maar wilt u met ons doorgaan? Wilt u ons vasthouden? En geeft u onszelf ook volharding en beslistheid om u te dienen met alle krachten. U bent het zo waard. Geef dat we mogen leven in de dankbaarheid. Erkentelijk, vol aanbidding en bewondering voor al de goedheid die u ons geeft van dag tot dag. En al wat ons nog wacht in uw heerlijke toekomst. We bidden, Heere, dat de vrijheid die we mogen hebben als land en volk, dat we daar diep dankbaar voor zullen zijn en bewust hoe groot dat goed is. Een rechtsstaat, een land zonder angst voor overheersing. Maar we bidden u ook dat we innerlijk vrij zullen zijn. Doordat u ons bevrijdt uit de slavernij van de zonde, de slavernij van verslavingen, van egoïsme en van zoveel andere zonden. We bidden u, Heere God, dat die echte vrijheid ook door steeds meer van onze landgenoten gekend mag worden. In Christus heeft u ons bevrijd. Bewaar ons dan bij hem en bij uw woord. Dat we onze vrijheid niet zouden verliezen en weer een slaaf worden van raak niet en smaak niet en roer niet aan. We bidden, Heere, voor ons vorstenhuis. We danken u dat we Koninginnedag mochten vieren. We danken u voor een vorstin die hard werkt. We danken u voor haar, ook al is het een moeilijke tijd voor haar. Wilt u zijn bij prins Friso en zijn gezin? en die hele familie. We bidden voor onze regering en kabinet, demissionair. We bidden u dat met wijsheid, met barmhartigheid en gerechtigheid er geregeerd zal worden. Zo dat allen in uw wegen zullen gaan. En zo dat er leven mogelijk is binnen de grenzen van uw goede geboden. We bidden voor alle kinderen die weer naar school gaan. En we bidden u voor het onderwijzend personeel. Geeft u hen de wijsheid en de kracht, de gezondheid en het geduld in hun belangrijke taak. Om kinderen en jongeren te vormen. En we bidden u dat zo allen weer verfrist aan het werk mogen gaan. Vanuit de rust van de zondag weer bezig. Vanuit Pasen. Zend u ons uit op 1000 wegen in uw wereld. We bidden u voor het werk van de zending. Voor allen die zijn uitgegaan. Voor allen die hen ondersteunen. We bidden u voor de GZB en vele andere organisaties die uw evangelie bekend willen maken. Die nood willen lenigen. Die bijdragen aan ontwikkeling en een eerlijk en rechtvaardig leven. We bidden u, Heere God, dat uw koninkrijk zo zal komen. En dat uw naam wordt verbreid tot aan de einden van de aarde. En dat wij als gemeente ook trouw zullen zijn in het meeleven, meegeven en meebidden. We bidden u, Heere, dat uw geest vaardig zal worden. Ook nog over meer mensen. Dat u meer mensen naar uw oogst wilt zenden. Er zijn nog zoveel moslims die u niet kennen. Miljoenen mensen die niet weten van het heil in Christus. Wilt u het bekendmaken door allerlei middelen, door vele mensen, door onze ondersteuning. We bidden voor uw volk Israël. Ze weten zoveel van u en van uw wet. Maar de meesten kennen Christus niet als de gezalfde van God. We bidden u, Heere God, voor de vrede van Jeruzalem, als de vredevorst bekend wordt. En dat dat tot vrede zal strekken van heel de regio en alle volken daar. We bidden voor deze geteisterde aarde. We danken u dat we iets mogen doen met onze collecten en veel mogen doen met onze voorbeden. Maar we bidden vooral, laat uw koninkrijk komen. Help ons uw wil te doen, zo trouw als de engelen in de hemel. En geef dat we door geloof in Christus uw naam mogen heiligen, van nu aan tot in eeuwigheid. We bidden, kom Heer Jezus, ja kom haastig, Maranatha, amen. We geven onze gaven in 3 rondgangen, van harte aanbevolen. En dan zingen we tot slot de avondzang achter de psalmen, gezang 12. We zingen vers 1, 2 en 4. Eerste, tweede en vierde van de avondzang. Wij mogen van hier gaan als gezegende mensen om tot een zegen te zijn. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.